Dan volgt de schriftlezing die vanmorgen is vanuit het Oude Testament, het eerste boek Samuel, het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 19.
Er was een man van Ramathaim, Zofim, van het gebergte van Ephraim. Wiens naam was Elkana, een zoon van Jeroam, de zoon van Elihu, de zoon van Togu, de zoon van Suf, een Efratiet. En hij had twee vrouwen. De naam van de ene was Hanna en de naam van de andere Peninna. Peninna nu had kinderen, maar Hanna had geen kinderen. Deze man ging opwaarts uit zijn stad van jaar tot jaar om aan te bidden en te offeren de Heere der Heerscharen te Silo. En aldaar waren priester des Heeren, Hofni en Pinias, twee zonen van Eli. En het geschiedde op die dag, als Elkana offerde, zo gaf hij aan Peninna zijn huisvrouw en aan alle zonen en haar dochter Denen. Maar Hanna gaf hij een aanzienlijk deel, want hij had Hanna lief. Doch de Heer had de baarmoeder toegesloten en haar tegenpartijdige tergde haar, ook met terging, om haar te vergrimmen, omdat de Heer haar baarmoeder had toegesloten. En alzo deed hij jaar op jaar, want dat ze opging tot het huis des Heeren, zo tergde zij haar alzo. En daarom weende zij en at niet. Toen zei Elkana haar man, Hanna, waarom weent gij en waarom eent gij niet? En waarom is uw hart kwalijk gesteld? Ben ik u niet beter dan 10 zonen? Toen stond Hanna op, nadat hij gegeten had en nadat hij gedronken had, te Silo. En Eli, de priester, zat op een stoel bij een post des tempels. Zij dan viel bitterlijk bedroefd zijnde. Zo bad zij tot de Heere en zij weende zeer. En zij beloofde een gelofte en zeide, Heere der Heerscharen, zo gij eenmaal de ellende uw dienstmaagd aanziet en mijner gedenkt en uw dienstmaagd niet vergeet, maar geeft aan uw dienstmaagd een mannelijk zaad, zo zal ik dat de Heere geven, al de dagen zijns levens. En er zal geen schiermes op zijn hoofd komen. Het geschiedde nu, als zij evenzeer bleef biddende voor het aangezicht des Heeren, zo gaf Eli acht op haar mond, want Hanna sprak in haar hart, alleenlijk roerden haar lippen. Maar haar stem werd niet gehoord, daarom hield Eli haar voor dronken. En Eli zeide tot haar, hoe lang zult gij u dronken aanstellen? Doe uw wijn van u. Doch Anna antwoordde en zeide, nee, mijn heer, ik ben een vrouw, bezwaard van geest. Ik heb nog wijn, nog sterke drank gedronken, maar ik heb mijn ziel uitgegoten voor het aangezicht des Heeren. Ach, toch uw dienst mag niet voor een dochter Belials, want ik heb tot nu toe gesproken uit de veerheid mijner gedachten en van mijn verdriet. Toen antwoordde Eli en hij zei, ga heen in vrede. En de God Israël zal u beden geven, die gij van hem gebeden hebt. En ze zeiden, laat uw dienst maar genade vinden in uw ogen. Alzo ging die vrouw afweegs en zij at, en haar aangezicht was zodanig niet meer. En ze stonden des morgens vroeg op, en zij baden voor het aangezicht des Heeren, en ze keerden weder, en kwamen tot hun huis te Rama. En Elkana bekende zijn huisvrouw Hanna, en de Heere gedacht aan haar.
De tekst voor de te lezen preek vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, 1 Samuel 1, en daarvan vers 9a. Toen stond Hanna op. Gemeente, het Bijbelboek Samuel dat voor ons ligt, verplaatst ons in de tijd van de rechters. In de tijd van de bekende mannen, Otniel, Ehud, Samgar. En noemt u ze maar op. De tijd van Gideon. Dat weten de kinderen ook wel. Gideon, waarof de meester of de juffrouw op school en zondagschool zo mooi van kunnen vertellen. Die met een bandietje van 300 man al de Midianieten versloeg en het land uitjoeg. Van Simson, de man die zo sterk was dat hij een leeuw uiteenscheurde en de poorten van de stad op zijn schouders wegdroeg. Simson, die daar de pilaren van de tempel uit elkaar drukte, zodat het hele dak in elkaar stortte en alle Filistijnen omkwamen. Het is deze tijd waarin de Heer het volk Israël inderdaad in het beloofde land gebracht heeft. Zoals hij het al geprofeteerd had aan Abraham. En ik zal u het land geven. Een land van rust. En na die woestijnreis van 40 jaar, waarin hitte en verdrukking en ook ten deel vielen, waren ze dan eindelijk in het beloofde land, vloeiende van melk en honing aangekomen. Het land van de rust. Maar het volk heeft de rust nog niet ontvangen. En op dit moment is Eli de hoge priester, de richter in Israël. Hij is aan het bewind. Maar ook onder hem is het al niet veel beter dan eerder onder al die andere richters. Waar het ook steeds weer hetzelfde liedje was. Zonde, berouw, genade en weer van voren af aan. En ach, is er dan ook van Eli de hoge priester en zijn zonen niets te verwachten? Zullen ook zij de rust dan niet kunnen brengen? Nee. Maar de Heere gaat door en de rust zal er komen, ook voor dit volk. En dan komt Samuel. Samuel die dan nog wel richter genoemd kan worden, maar die eigenlijk de overgangsfiguur is. De tussenwachter zou je eigenlijk kunnen zeggen. Die de voorloper is van een koningentijdperk. Die eerst Saul zalft tot koning. Saul die vele duizenden Filistijnen verslaan zal. En daarna David die zijn tienduizenden verslaan zal. Mannen die de Heere gebruikt om het volk te regeren en door hen de rust te bewaren. De Heere gaat door, dat mogen we horen wanneer we hier nadenken over het begin van het Bijbelboek Samuel. De Heere gaat door, ondanks het geestelijk verval in Israël en middels de nood van een onvruchtbare vrouw. Dus we hebben twee aandachtspunten, de Heere gaat door, ondanks het geestelijk verval in Israël en middels de nood van een onvruchtbare vrouw. Ach, als je het zo in het begin van het boek Samuel leest, dan lijkt het allemaal zo mooi. Het zal u ongetwijfeld zijn opgevallen. Er is een gezin dat elk jaar opnieuw de moeite neemt om met elkaar in het heiligdom de Heere te aanbidden en te offeren. En Hofni en Pinaas, de beide priesters, zijn aanwezig en doen hun werk. De offers branden op het altaar en het is feest, het is loofhuttefeest. Het feest van de vreugde en dat is aan alles te merken daar in het heiligdom. En echt, het is toch wel iets bijzonders dat je dat in die tijd nog tegenkomt. Dat je samen als gezin de Heer nog kunt dienen, zonder dat er een van de kinderen ontbreekt, omdat die met God en zijn dienst gebroken heeft. In een tijd waarin velen maar deden wat goed was in eigen ogen, maar wat kwaad was in de ogen van de Heer. In een tijd waarin velen zich hadden laten meesleuren in de stroom van goddeloosheid. En wat dacht u van de dienst daar in Silo? Na de woestijnreis was daar de tabernakel met de ark in het heilige der heiligen neergezet. En de hoge priester Eli samen met zijn zonen zorgde voor de dienst des Heren. Dat had toch maar stand gehouden, ondanks alle andere heiligdommen die erbij gekomen waren. En die voor de meesten veel aantrekkelijker waren. Omdat je daar een beeld van God kon zien en de manier waarop je hem diende veel meer aansprak. Zou je niet dankbaar zijn dat de dienst nog draait en dat er nog gezinnen zijn die zo samenkomen? Het begint allemaal zo mooi. Zo lijkt het tenminste. Maar de werkelijkheid is anders. De mensen kunnen dan denken dat dit allemaal al heel wat is, maar de Heere gruwt ervan. Want het klopt toch niet dat Elkana twee vrouwen heeft? Oh, het zal precies zo zijn gegaan als bij Abraham, die bij Sara ook geen kinderen kon krijgen. En toen op aandringen van Sara zelf bij Hagar een zoon verwekte. Want we lezen dat Hanna, van wie Elkana toch hield, geen kinderen had. En hoe moeilijker te verwerken is om geen kinderen te kunnen krijgen, niet meer te kunnen krijgen. Dat weten sommigen uit eigen ervaring. Bij wie ook het stil verlangen maand na maand onvervuld bleef en tenslotte doofde. Terwijl de asresten in een hoekje van je hart nog van tijd tot tijd de tranen in de ogen doen schieten. Maar het is niet goed om dan maar zelf voor de kinderen te zorgen. Het is te begrijpen dat er een andere vrouw bij moest. En zeker voor een gelovige Jood zoals Elkana, voor wie het belangrijk was om zonen te hebben. Want hij geloofde Gods belofte dat de Messias, in wie al de volken der aarde gezegend zouden worden, uit hen, het Joodse volk, zou voortkomen. Maar het klopt niet. De Heer wilde een huwelijk tussen één man en één vrouw. En ruimte voor een derde is er niet. En waar die derde er toch komt, daar groeit er iets scheef. Daar wordt de vrede verstoord. Daar worden de gezinsverhoudingen ontwricht. En dat is Gods bedoeling, allerminst. En natuurlijk, dan kan Elkana met zijn gezin nu wel mooi naar het heiligdom komen om de Heere te aanbidden, te loven en te prijzen. Op blijde en hoge toon te jubelen dat de Heere groot is en daarin het doel de zin van zijn leven ligt. Dan kan Elkana mooi uit dankbaarheid voor al de ontvangen zegeningen de vredeoffers komen brengen en samen met zijn gezin de maaltijd houden. Maar dan is het de Heere niet aangenaam, omdat het hart aan die woorden en de uitwendige gebruiken allerminst beantwoord, zoals Calvijn hierover zegt. De Heere kijkt dwars door alle schijn heen. Het lijkt in Silo allemaal nog heel wat, maar de werkelijkheid is anders. En eigenlijk kan iedereen het ook wel zien. Want als Hanna gaat bidden en alleen haar lippen beweegt, dan denkt nota bene de hoge priester dat ze dronken is. Blijkbaar is hij er zo aan gewend geraakt dat dronken vrouwen zich bezondigen in het heilige, aan het heilige, dat hij niet eens meer weet wat echt bidden is. En zijn eigen zonen, de beide priesters, zo horen we dat later, waren geen haar beter dan het volk. Want terwijl de Heere precies had voorgeschreven welk deel van het offer voor hen was, pikten zij veel meer in en ze schaamden zich niet om bij de vrouwen te slapen aan de ingang van de tabernakel. Ontucht in het heiligdom des Heeren. O gelukkig, het volk klaagde erover. Maar Eli durfde zijn zonen niet eens zuur aan te zien en tolereerde hun wangedrag, hun zonde. Voelt u hoe heel de dienst van de Heere vervallen is, al lijkt alles gewoon door te gaan? Voelt u hoeveel verdriet de Heere moet hebben van die dubbelhartigheid, die tweeslachtigheid van Elkana en die hebzucht en ontucht van Eli's zonen? Maar hoe kwam dat nou allemaal? Zo is het toch niet altijd geweest? Gelukkig niet. Het is eigenlijk begonnen toen het volk niet deed wat de Heere had gezegd. Dat ze als ze in het beloofde land kwamen de volken moesten uitroeien, zodat ze daar later geen last van zouden hebben. Aanvankelijk werd er gestreden en de ene na de andere overwinning behaald. Maar van lieverlee werd het volk moe en nalatig. Trouwens, zo dachten ze, wat maken een paar Jebusieten en Ferizieten nou uit? Ze durven na zoveel nederlagen toch niets meer te doen. Van hen hebben we echt geen kwaad meer te duchten. En dat is het begin geweest van de geestelijke verleiding. De overgebleven volken werden de strik waarmee de boze Gods volk bij de Heere en zijn dienst vandaan trok. En hadden ze maar geluisterd, maar het volk wilde niet luisteren. En in die tijd van de richters die naar Jozua over het volk werden aangesteld, lezen we hoe het volk steeds weer en steeds meer door het kwaad werd overwonnen. Telkens is het hetzelfde refrein. Ze zondigen. De Heere straft. Ze krijgen berouw. Er komt een richter die hen verlost. En na verloop van tijd begint het weer van voren af aan en steeds een beetje erger. Tot je uiteindelijk na de dood van de laatste richter Simson bij de laatste hoofdstuk van Richteren komt. Die hoofdstukken die je bijna aan tafel thuis niet durft te lezen. Waar Micha zelf een heiligdom maakt met afgodsbeelden. En dat hele heiligdom door de stam van Dan wordt meegevoerd om daar op hun eigen grondgebied gebruikt te worden. Ik denk aan de afschuwelijke manier waarop de Gibeonieten de bijvrouw van een leviet verkrachten, totdat zij dood bij neervalt. En dan lees je van de stam van Benjamin die bijna wordt uitgemoord. Verschrikkelijk, in één woord. Het is de schuld van het volk zelf dat het leven en de dienst van de Heere zo vervallen is. Hoort u de bewogen stem van de Heere niet? Och, dat Israël zich op mijn bevel onder mij wou buigen. En dat ze het nu nog niet door hadden, bedunkt. Ze konden toch weten dat ze zo vaak de vijanden binnenvielen, de Heere hen de beloofde rust ontnam. Hij hen strafte om hun zonde. Zo had Mozes het toch al gezegd toen hij zegen en vloek hen voorhield. Zegen zou rust betekenen en de vloek zou onrust brengen en vijandschap. En dat ze het niet merkten dat de Heere er geen behagen in had dat ze met de lippen tot hem naderden, terwijl ze de zonde vasthielden. Hoe hebben ze dan daar die dienst meegemaakt, dat feest beleefd? Was het wel werkelijk een ontmoeting met de Allerhoogste? Hebben ze dan wel iets geproefd en gesmaakt van de vrede die er is door het bloed van het lam? Hebben ze echt wel gemerkt dat hun gebeden als een liefelijke reuk voor de Heere zijn opgestegen? En was hun vreugde op het Loofhuttenfeest dan wel een blijdschap in de Heere? Maar helaas, dat de zonde, zelfs de kleinste waarin men langzaam maar zeker gewend is geraakt, de zonde die uiteindelijk leidt tot een dodelijke gevoelloosheid, waartegen geen geneesmiddel meer te vinden is, dan draait alles gewoon door. Maar de geest des Heren gaat er niet in mee. Het is allemaal geesteloos geworden. Maar de Heren gaat door met zijn plan. Hij heeft tot Abraham gezegd, in u zullen al de volken gezegend worden. En als dan het volk het laat afweten in de strijd en zij zichzelf niet verlossen kunnen van hun vijanden, en als dan ook al de richters de verlossing niet kunnen brengen, ze zelfs worden tegengewerkt en de priesterdienst gefaald heeft, dan zal de Heer zelf opstaan tot de strijd en Israël verlossing zenden. En heel dat verhaal van de onvruchtbare Hanna wil ons uiteindelijk niets anders zeggen dan dat de Heer er zelf aan te pas is gekomen. Nee, Samuel is de beloofde nog niet. Onder Samuel zal het volk wel een gezegende tijd hebben, want het woord zal weer klinken en het volk zal ernaar vragen. Maar hij is de zaligmaker niet. En dat is ook Saul niet, die Samuel tot koning zalft. Het is zelfs David niet, die wel een zo gezegende tijd voor Israël bracht, dat men daarnaar later nog vaak heeft terugverlangd. Maar ook hij bleef een zondaar. Maar het beeld van de verlosser wordt al duidelijker. Het is het beeld van de koning, Jezus Christus, die de rust brengt, de verlossing voor al zijn volk. De koning gezeten op Davids troon, die straks in de stal van Bethlehem ligt en op de kruisheuvel van Golgotha zijn bloed vergiet. De Heere gaat door met zijn plan, ondanks een dieper verval waarin het volk verkeerde. En het wonderlijke is dat de Heere dat ons in dit hoofdstuk al laat weten. In het vervolg lezen we over het oordeel dat voltrokken wordt over het huis van Eli. Beide zonen zullen sterven op één dag. En als Eli het hoort, valt hij achterover van zijn stoel en breekt zijn nek. En in het vervolg lezen we hoe de Filistijnen het land opnieuw binnenvallen en de rust weer weg is. Maar voordat er ook maar met één woord over dat oordeel gesproken wordt, maakt de Heere een nieuw begin. Hij laat Samuel geboren worden, voordat het geslacht van Eli ondergaat. En is dat geen machtige troost? De ontrouw van het volk maakt zijn trouw niet ongedaan. Als dan Israël had gelegen aan hun strijden met de vijand van de beloofde rust, aan hun schijnvrome godsdienst, dan was het ondergegaan in de nacht van oordeel en gericht. Maar de Heere is zo trouw dat hij Samuel heeft, dat hij uiteindelijk zijn eigen zoon geeft tot in de dood, tot verzoening van al onze zonden. Hoort u het? Met die gave van zijn heerlijke genade is hij onze zonden al een eeuwigheid vooruit. God wist er raad op. Hij gaf zijn zoon die voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren, goddelozen, en die daarmee zijn liefde bevestigd heeft. En die liefde wil nu ook in uw en jouw hart binnendringen. Het licht van zijn genade wil het duister wegnemen. U zit er misschien over in dat u altijd weer tekortschiet en uw hart klaagt u aan. Niet gestreden, eigen schuld. En de boze houdt u voor. Met zulke mensen zal God niet omgaan. Vergeet het maar. Hij is de Heilige. Maar de Heer is het allemaal voor. Kijk maar naar het kruis, naar de Heer Jezus Christus. Zo lief had God de schuldige, de goddeloze, verloren wereld. Zo lief dat hij om zijnentwil mijn genadige God en Vader wil zijn. Bent u zo'n ongetrooste, zo'n door het onweer van het dreigend oordeel voortgedreven? Hoor dan hoe de Heere verlossing zenden zal. Van onze kant is het een bekeken zaak, maar van Gods kant niet. Hij gaat door, juist met zo'n volk. En zij zullen het verstaan, omdat zijn naam alleen al de eer ontvangen moet. Het is uit hem en door hem en tot hem, in alle eeuwigheid. Er ligt een heerlijke troost in voor ons, maar ook een ernstige waarschuwing. Want u slaat de bladzijde maar om en het oordeel is er. En dan kun je wel denken, als Hofni en Pinaas, dat het allemaal niet zo nauw luistert daar in het heiligdom. En dan kun je wel als het volk denken dat je met die schijnvroomheid wel raak kunt leven. En dan kun je wel denken dat met Gods voorschriften niet zo nauw luistert, als je hem maar dient. Maar dan zul je het weten. De vijanden, de Filistijnen komen en duizenden zullen gedood worden. Het oordeel is nabij. De Heere laat niet met zich spotten. Een tijd lang kan het volk dan rustig zijn gang gaan en lijkt het of God het wel goed vindt. Maar het woord is duidelijk. Zonder bekering, zonder wedergeboorte zal niemand God zien. En laat niemand nu denken dat hij van zichzelf niet zo is als die twee zonen, als het verbondsvolk Israël. Ze hadden hetzelfde hart als u en ik. Van nature zijn we allen geneigd inderdaad om God te haten. Op een vrome manier misschien, maar toch haten. We hebben hem niet lief boven alles. We hebben onszelf lief. We doen graag wat we zelf willen. We lijken zo op dat volk dat dan wel geen heiden heet, omdat de vormen van de eredienst nog in stand bleven, maar dat door die grote en kleine zonden wel zo geesteloos en gevoelloos geworden is, dat er niet eens doorheeft dat de Heere geweken is. Ja, maar zegt u, ik word altijd zo door de prediking aangesproken, dan word ik warm van binnen en dan weet ik dat ik er ook bij hoor. Dat is fijn, maar is er ook wat in uw hart, in uw leven veranderd? Want als de Heer je aanspreekt, dan trekt hij je altijd naar zich toe. Dan wordt de verborgen omgang met hem sterker en de afkeer van en de strijd tegen de zonde krachtiger. Het is te merken als je de Heer werkelijk ontmoet hebt. Je kunt ook een gelukkig gevoel in de dienst hebben, natuurlijk. Maar op gevoelens kun je niet sterven, kun je God niet ontmoeten. Want gevoelens bedriegen gemakkelijk. Het volk had immers ook feest in Silo, een blij gevoel. Maar wat voor een gevoel? Is de Heere misschien een vreemde voor ons, zelfs in de kerk? Vouw dan stil uw handen samen. Heere, bekeer mij. Geef me oren om te horen. Geef me een hart om naar uw geboden te handelen en te wandelen. Dan zal ook mijn mond en hart uw lof verkondigen in het midden van de feesthoudende menigte. En reken maar dat zo'n gebed wordt gehoord en verhoord. Want de Heere doet niet liever dan zijn geest geven aan hen die tot hem bidden. Ja, als er iets nodig is, dan is het een geestelijke opwekking. Echt, er wordt gelukkig genoeg van alles en nog wat gedaan. We hebben verenigingen, clubs, zangkoren, theologische universiteiten, christelijke belangenverenigingen. En toch, vindt u ook niet? Ja, soms springt er een vonk over en komt er iemand tot bekering en geloof. Gelukkig hebben dit jaar ook weer veel jonge mensen belijdenis van het geloof gedaan. En toch, waar is het vuur van de Pinksterdag? Waar is de kracht van het woord waardoor velen getroffen en getrokken werden? Waar zijn de leesbare brieven van Christus die zich positief onderscheiden van de grauwe massa met hun eigenwillige godsdienst? Bidt u het mee? O Heilige Geest, doorwaai onze harten en onze levens. O, dan zal veel in het vuur vergaan. Daar kan ik niet meer mee blijven doen met die ontucht daar in het heiligdom. Daar kan ik als jongen en meisje op het kerkelijk erf, op het erf van het verbond, niet meedoen met allerlei ontucht. Daar kan ik de mammon niet blijven dienen naast de Heere. Dan heb ik er niet genoeg aan dat het weer eens gezegd wordt. Ik moet zelf een woord voor mijn hart, een troost voor mijn ziel hebben. Veel gaat er aan, maar dit verlies is puur winst. De Heere is nabij, in mij. En wat ben je dan gelukkig? Gemeente, nu is het opvallend hoe de Heere verlossing geeft. Dat doet hij door middel de nood van een onvruchtbare vrouw. Er staat geen zoon van Elkana en Peninna op om een reformatie in Israël door te voeren. We zouden het ons hebben kunnen voorstellen, want die kinderen van Elkana staan in een goede traditie. Dat zien we al uit die namen in het eerste vers. Een van hun voorvaderen, Zuf, was ooit als een geboren leviet weer teruggekeerd naar Rama, een gebied dat onder andere juist voor de levieten was bestemd, maar dat velen hadden verlaten omdat de dienst in het heiligdom toch niks meer voorstelde. Maar Zuf was teruggekeerd en wilde in de weg van de Heere gaan. En misschien leefde bij hem wel de hoop om door de Heere gebruikt te worden voor een opleving van het volk, een vernieuwing in de eredienst. Maar de Heere laat duidelijk voelen dat de verlossing niet door een mens komt, nooit door een mens kan komen, maar alleen van boven, van hem. En dat leert Hanna door de nood heen. Het is verschrikkelijk als je geen kinderen kunt krijgen, maar als je dan ook nog zo mee getart wordt. In gedachten zien we de familie bij elkaar in de kring zitten om het offermaal te houden. Elkana deelde de porties vlees uit aan Peninna, aan al haar kinderen en aan Hanna. Wel een aanzienlijk deel, maar het was toch maar slechts één deel. En elk jaar opnieuw was dat voor Hanna het moeilijkste moment waarin ze pijnlijk herinnerd werd aan wat zij miste. En elk jaar opnieuw was het voor Peninna een overwinning en zat ze met haar kinderen te gloriëren. En ze kon het niet laten om schampere opmerkingen te maken, scherper dan een zwaard. En dan wordt het Hanna te veel. Zachtjes zit ze te huilen en ze kan niet eten. Een gewonde ziel heeft ander brood nodig. Nee, met slechts de liefde van Elkana, die haar heel lief heeft, weet ze wel. Maar ook hij kan haar gemis niet vergoeden. Ze heeft de Heere nodig. En toen stond Hanna op. Ze stond op om te bidden. Van u wacht ik een heilrijk lot. Nood leert bidden, zeggen ze. En dat is waar als je tenminste de Heere persoonlijk mag kennen. Als je weet hebt van zijn zondaarsliefde. Als je weet dat de hitte van Gods gramschap is geblust op Golgotha. En de Heere in Jezus Christus als een vader voor je zorgen wil. En anders vrees je het ergste. Denk je dat God je straft. Dat hij geen liefde is. En zal de ene beschuldiging na de andere door de lucht snerken. Is me dat een God? Altijd heb ik mijn best gedaan. Ik deed dit voor God. Ik deed dat voor God. En nu? Waarom moet mij dat overkomen? En binnen de kortste keren komt er geen gebed meer over de lippen, maar vloeken. Maar wie de Heere kent, die heeft juist in de nood een uitlaat voor zijn zuchten onder het kruis. Een toevlucht voor zijn hart in smart. Die ziet in Gods hart nog liefde branden, ook al slaan zijn handen hard. Die leert het beamen. Het kromme maakt hij recht. Het kwade goed. Het bitter zoet. En alles tot de verheerlijking van zijn grote naam. Zo werkt de Heere door naar de verlossing op een manier die je niet verwacht. Het is de weg van zomaar een gezin. Een vader en een moeder die leven met de Heere. Het valt helemaal niet op. Maar zo gebeurt het wel. Ziet u dat andere onopvallende gezinnetje? Van Jozef en Maria. Moet zij de moeder worden van de zaligmaker? Maar Maria geloofde. Mij geschieden naar uw woord. Het grote, het indrukwekkende gaat de Heere in zijn koninklijk handelen voorbij. De weg van het mosterdzaadje, die slaat hij in. De weg van het geloof, waarin wij alles alleen nog kunnen verwachten van hem. Zodat het duidelijk zal blijken dat hij alleen Israël verlossing zendt. En zij er nog geen zucht aan toe kunnen doen, maar ook niet hoeven doen. Gemeente, vaak gebruikt de Heere ook nu nog bepaalde nood om mensen naar zich toe te trekken. Naar de verlossing in Jezus Christus te brengen. Het kan een gehandicapt kind zijn waar je het aanvankelijk helemaal niet mee eens was. Maar dat de Heere gebruikt om je te bewaren, mee te doen met de gewoonte van een moderne modelgezin. Waar geen plaats meer is voor de verborgen omgang met God. Het kan een ziek of zwak lichaam zijn dat je in je levensmogelijkheden belemmert. En waardoor je geprest wordt om na te denken over de zin van het leven. Het sterven en de heerlijkheid voor de Godvrezende. De verschrikking voor de goddeloze daarna. Het kan een kruis zijn van het gemis van een lieve echtgenoot. Een kind, een ouder. Waardoor de vragen door je heen stormen en je ziel onrustig maakt. Je het met de discipelen doet uitroepen. Meester, hoe kunt u nu slapen? Ik verga. En hij dan de stormen gebiedt en het zwijgen oplegt. Kwamen zo door de nood gedreven niet die bloedvloeiende vrouw? De verlamde man door het dak? De hoofdman over 100? Nee, dan is het niet genoeg als de nood ons leert bidden tot God en die nood van ons afgenomen wordt. We zullen ook de nood in ons leven moeten leren kennen. Onze zonde voor God, om ook die bij de Heere te brengen en kwijt te raken door het geloof in zijn bloed. Soms komt de Heere direct met de scherpe ontdekking door zijn heilige wet, waardoor ik naar Christus toe getuchtigd word. Om hem te voet te vallen en om genade te smeken. Het kan zijn dat ik door een vriend of vriendin aan de hand word meegenomen naar de Heer Jezus. Of aan de hand van vader of moeder. Maar daarin is de Heere vrij. En toch zal vaak de verdrukking nodig zijn om ons hem hoe langer hoe meer te doen kennen. Van de verdrukking werkt leidzaamheid en de leidzaamheid bevinding. Hij zal het maken. Hij alleen. Zijn die levenslessen er in uw leven? Dat valt niet mee. Toch, als je de momenten beleeft waarin je je hart kunt uitstorten voor de Heer, dan kun je ondanks alles toch weer, net als Hanna, eten en drinken. Omdat je in het gebed alles aan Hem hebt overgegeven. En de vrede smaakt. Hij zal het alles maken, zodat ge u verwonderen moet. En dan ben je dankbaar verdrukt te zijn geweest, dat de Heer ook naar ontvangen genade je als het stugge paard tegenhield en je opnieuw op de knieën bracht. Dan ga je zien wat Asaf zag. Ik ben een groot beest bij u, vol zonden en ongerechtigheden. Heb ik je ooit wel eens gedacht zalig te kunnen worden, maar dan neemt de Heer je dat allemaal af. Ik heb het verzondigd, het is verbeurd. Nee, roepen durf je niet, o God, gena, maar het zuchten kun je niet laten. O, en wat een heerlijk wonder. Eli die snapt dat zuchten niet, maar de Heere hoort het wel. Ik zal, zegt de Heere, ik zal Israël verlossing zenden. Mijn goedheid is zeer groot. De Heere verlost zijn volk, maar hij doet het alleen. En daar komt geen mens aan te pas. Moet u dat ook niet leren? Moeten wij dat niet allemaal leren? Het zit er bij ons van nature allemaal in, om zelf aan onze zaligheid te werken. Zo was het in het paradijs. In de weg van de gehoorzaamheid zouden Adam en Eva het eeuwige leven beërven. Maar die weg hebben we zelf afgesneden. Maar de Heer heeft wel een andere weg geopend. De weg van het geloof alleen. Maar die oude weg willen we nog vaak op. En al hebben we geleerd dat ons bidden en bijbellezen, onze kerkgang en trouw ons geen streepje voorgeeft boven anderen, toch denken we soms, maar het is toch ook niet niks. O goed, het zijn de middelen die de Heere gegeven heeft om de verworven verlossing uit te delen, toe te passen. Maar ik kan er niet op sterven en God ontmoeten. Heere, ik heb toch altijd dit, of ik heb toch altijd dat. Het is geen grond om zalig te worden. Zalig worden kan alleen door het geloof. Het geloof dat haar bevinding kent, maar daar nooit op bouwt. Alsof dat de grond van de zaligheid is. En arglistig is ons hart, want zo gemakkelijk steunt het op de bekering van vroeger. De ondervonden trouw in nood. De beleving van Gods nabijheid. Maar als ik voor de rechters toe kom te staan, dan valt alles weg en houd ik niks over dan mijn naakte ellende. En als het goed is, Christus, mijn borg en middelaar, die alleen de volledige genoegdoening, de volkomen verlossing gaf. Zijn we al bij de Heer Jezus gekomen? We leven toch niet in de valse hoop als zoveel in de dagen van de rechters, als zoveel vandaag de dag, omdat ze toch geloven en er echt wel wat aan doen? We mogen niet eerder rusten voordat we de Heer Jezus kennen en de rust van de verzoening door zijn bloed. Kom dan tot hem en toef langer niet. En als u zoekt niet te vergeefs. De Heere hoort het roepen en zuchten. Hij zag Hanna en hij ziet ook u. En wie u ook veracht, en misschien u uzelf, maar hij veracht u niet. Is Israël in nood? Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Amen.